Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag nemen we op in het Allert Pierson. Erik Korver die bedient de techniek. En tegenover mij zit Marijke van Warmerdam. Dankjewel Marijke dat je naar de studio bent gekomen.
Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ja.
Tussen ons in ligt een grote rode catalogus, folioformaat, met letters die me een beetje deden denken aan Cahiers du Cinéma.
Ah, ja.
En die letters, die spellen then, now and then. Dat is de titel van je tentoonstelling. Die nog loopt tot en met 13 november. En die is te zien in Oud Amelis Weert. Dat is een prachtig landhuis nabij Utrecht. Het valt ook onder het programma van het Centraal Museum.
Ja.
Dit is de tweede in een reeks.
Ja,
want ze hebben vijf jaar, een reeks van vijf jaar tentoonstellingen met Nederlandse kunstenaars. Deze tentoonstelling loopt vanaf 10 september, dus ik schat in dat ze zeker 3 tentoonstellingen per jaar kunnen maken.
Nee, ze maken er 2 per jaar. Dus ze maken er 10 in totaal de komende 5 jaar. Omdat er ook geen verwarming is in het landhuis.
Ja.
Dus het is, ze moeten het echt hebben van het voorjaar en het tot en met het najaar, zeg maar.
Ja.
Ja.
De eerste verdieping van dat landhuis is ingericht met werk van jou.
Ja.
En wat nieuw was voor mij, is dat dit werk is dat aan elkaar gelieerd is in één project. En nou ken ik jouw werk voornamelijk, maar ik ben geen kenner van jouw werk, van onafhankelijke werken allemaal.
Ja, voor mij ook nieuw. Ja. En er was... het is een... lang proces geweest. Er was een uitnodiging van het Nederlands Instituut in Rome, het KNIR. Of een uitnodiging. Er is daar een residentie van 3 maanden. En ik had een plannetje gemaakt op advies van een vriend van mij die meer in die wereld thuis is. Die had het gezien. En die zei, waarom probeer je dat niet? En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel heel erg leuk om daar naartoe te gaan. En toen heb ik een plannetje geschreven. Met de kern daarvan was zo ongeveer, is de barok van toen, is dat nog zichtbaar in het Rome van nu? Omdat ja, de barok wat kenmerkt zich toch door dynamiek en beweging. En dat is sowieso iets wat mijn interesse ook heeft.
Ja, en bovendien was het ook echt een bouwexplosie.
Zeker, zeker.
In die 17e eeuw.
Ja.
Dat had te maken met politiek en met geloof.
Ja.
Het was ook een soort antwoord op de reformatie.
Ja, absoluut. Dus daar was ik eigenlijk nieuwsgierig naar. Dus daar heb ik me een beetje in verdiept. En toen ik er eenmaal naartoe ging, heb ik dat ook weer losgelaten. En ben gaan kijken. En na een paar weken had ik een week gepland met Sander Snoep, de cameraman waar ik eigenlijk altijd mee werk. Zijn we erop uitgetrokken. Hadden een plan om een beetje te gaan kijken dat we in een aantal weken later een hoofdfilm zouden kunnen maken. Maar we raakten helemaal enorm enthousiast en zagen overal zagen we dingen waardoor we dachten draaien. En dat hebben we ook gedaan. En op dat moment wist ik eigenlijk helemaal niet meer hoe het precies verder ging.
Maar dus jullie zaten zelf ook in een werveling.
Ja.
Hè, die kenmerkende
enorme
beweging die tot de uiting wordt gebracht door vele.
Nou hadden we ook een geweldige Romein bij ons. Die die hele week bij ons is gebleven en ons rond heeft gereden. En overal waar we heen wilden, konden we heen. En de dag begon altijd met die beste koffie. Wat ik hoop hier nu ook te drinken. Maar het zal best lekker zijn. En dat hielp ook enorm. Dus dan kun je door iemand vragen te stellen, weet hij ook van, oh, dan gaan we even daarheen of hierheen. En dat was heel erg fijn. We hebben toen heel veel gedraaid. En de keer daarna had ik nog een week met hem om te draaien.
Want dit was een week?
Ja, dit was een week. En er kwam er nog een week. En ook daar hebben we toen ongelooflijk veel gemaakt. Iets meer gericht en iets meer gepland dan de week daarvoor. Maar de jaren daarna ben ik nog 2 keer teruggegaan voor iets wat echt gepland was en waar je op vergunning moest wachten en zo. En dat ja, duurt natuurlijk allemaal eindeloos lang.
Ja, maar dan heb je eigenlijk alles, want we hebben het over 16 films.
Ja.
Die heb je allemaal geschoten in 2 weken plus een beetje.
Ja, plus 2 keer een dag, ja. Zeg maar. Ja.
Ongelooflijk.
Maar
vind
dan
ik dat.
Heb je nog niet, dan heb je eigenlijk alleen maar de gevonden, ik noem het maar zelfgemaakte gevonden voorwerpen. Dan heb je het nog niet. En ik was natuurlijk veel meer gewend om vaak iets te maken wat 1 take is, 1 camerabeweging. En ja, dit is toch een beetje anders geworden. En die vrijheid heb ik eigenlijk genomen. En het plezier wat daarbij kwam.
Was je daar specifiek naar op zoek? Of was dat gewoon een consequentie van de veelheid waarmee je te maken kreeg? Met die enorme stad, met die enorme geschiedenis.
Het laatste, ja. Ik had wel een plan. 1 hoofdfilm met satellieten eromheen. Dus ik had op zich, is dat er ook nog wel uitgekomen. Alleen is het er allemaal heel anders uit gaan zien dan ik aanvankelijk.
Maar zo heb ik het ook zelf ervaren.
Ja, dat je eigenlijk in die hoofdfilm is eigenlijk ook een soort aaneenrijging van allemaal kortere fragmenten. En ik denk dat je dingen daarvan weer terugziet in die veel kortere.
Ja, want het is een oud landhuis en het is een soort enfilade, met name de voorzijde van de ruimtes. Dus die niet met een gang verbonden zijn, maar
nee,
gewoon eenvoudig met deuren.
Ja.
En als die geopend zijn, dan loop je door. Die zijn geopend, want er is een tentoonstelling. Dus dan kom je binnen bij het eerste beeld en eigenlijk net als kabinetten werken hier in het Stedelijk
Precies,
Museum,
ja.
Ja, wandel je door. En daar is het ook voor gemaakt. Dat heb je ook zo mooi in het Boijmans. Dat noem ik altijd de vlucht van de vogel. Dat ze die mooie getimmerde kabinetten hebben,
ja.
Met die boogjes,
ja.
Waardoor je een soort vlucht
ja.
moet nemen.
Ja, en zo echt zo van de ene naar de andere
ja. en dat
door
werkt,
kunt gaan.
En dat werkt hier ook, waardoor dat gevoel van die hoofdfilm met die satellieten die eromheen draaien ook fysiek te ervaren is,
ja.
vond ik zelf.
Ja, oh, wat fijn. Ja, het is, die hoofdfilm is dan in de grootste kamer. En ja, de satellieten zijn, de kleinste is geloof ik 50 bij 100. Dus die zijn echt aanmerkelijk kleiner. En dat werd ook afgedwongen door de ruimtes. Want ja, je moet natuurlijk altijd luisteren naar de ruimte zoals die is.
Je hebt ook een manier van tonen gekozen die maakt dat je heel flexibel bent in de grootte van het scherm.
Ja, dat heb je natuurlijk per definitie met film en video. Je kunt het heel groot laten zien en je kunt het heel klein bekijken. Maar hier was het zo dat de eerste keer dat ik er was, schrok ik eigenlijk van hoe klein die kamers zijn. En toen hebben we ook vastgesteld dat je het niet kunt projecteren zoals film of video op een beamer. En de enige manier was dan om.
Want het zou te onrustig worden omdat mensen er altijd langs moeten lopen.
Ja, je eigen schaduw zou altijd zichtbaar zijn. Dus ja, omdat de afstand zo kort is. Dus de enige manier om het te laten zien die overbleef was zijn LED-schermen. En daar hebben we nu voor gekozen. En dat is
Dat is een modulair blokkensysteem is het eigenlijk.
Ja, ja, het is bouwen met tegels.
Wat naadloos aan elkaar aansluit.
Ja, ja. Ja. En het licht komt uit het project of uit het ding zelf. Dus je kunt nooit een schaduw werpen omdat er niet geprojecteerd wordt.
En dat was heel gelukkig, want als je je omdraaide had je zicht op het landschap.
Precies.
Rond het landhuis.
Ja, 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 omdat je, net als eigenlijk vroeger bij 35 mm film, kon je nog daglicht erbij velen. Terwijl met beamers, als je video projecteert, dan hoef je maar een klein beetje strooilicht te hebben of het hele beeld kakt in, zeg maar.
Ja, maar het was ook een extra laag, omdat je door geschiedenis loopt in dat landhuis. Terwijl je ook naar historische elementen kijkt, niet alleen, maar ook naar historische elementen kijkt in je films.
Ja, dat is een overeenkomst, maar er is natuurlijk ook, was natuurlijk door die LED-schermen ook een enorm groot contrast van dat oude landhuis
Zeker.
En die moderne techniek, terwijl het toch mengt. Dus
ja,
dat vond
techniek,
ik heel wonderlijk samen.
Ja, terwijl die techniek op een bepaalde manier toch onzichtbaar werd. Ik had niet het idee dat ik naar een installatie keek die het mogelijk maakt om beeld te laten zien.
Nou, wat fijn dat je dat zegt.
Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik bedenk het me nu hoor. Ik had er niet eerder over nagedacht, maar nu we het erover hebben, ja, was dat eigenlijk transparant, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar daar hoop je natuurlijk ook op. Want het gaat natuurlijk niet om de techniek.
Ja, ja. Rome, was je daar al eerder geweest?
Ooit wel. En ook
als
zelfs,
scholier misschien?
Nou, niet als scholier, want ik ben een HAVO-klant. Dus ik heb nooit de Rome-reis meegemaakt zoals mensen op het gymnasium die reis maken. Maar ik ben er wel geweest, nou, ik denk 30 jaar geleden of zo. En ook zelfs bij dat Nederlands instituut, omdat daar toen een vriendin van mij zat en die ging ik opzoeken.
Had je daar nog herinneringen aan die reis? Met betrekking tot de stad dan?
Ja, maar we zijn daar toen wel kort gebleven en verder getrokken. Maar ja, wel iets van die drukte en een paar plekken die ik me nog wel kan herinneren. Maar niet, nou, ik heb het echt wel opnieuw moeten zoeken allemaal.
Ja, dus je had geen specifieke kennis van de stad?
Eigenlijk niet, zou je kunnen zeggen.
Was dat een voordeel of een nadeel? Hoe heb je dat ervaren dan? Want in het absolute kun je daar geen antwoord op geven natuurlijk.
Nee, in het absolute kun je dat niet zeggen. Maar in feite kan ik ook Rome heel makkelijk wegdenken uit dat werk. En dat klinkt misschien gek, omdat het allemaal films zijn die allemaal daar in Rome gemaakt zijn. Maar omdat het mij eigenlijk ook toch om iets anders gaat. Als je dat, ja, ik noem het ook maar abstraheren of zo. En je hebt dat materiaal en hoe ik het dan gebruik, dat is eigenlijk een soort geabstraheerd iets of een kaalgemaakt iets.
Ja, het wordt, Marijke, van warmer dan materiaal.
Zo.
Toch?
Ja.
Dan.
Ja,
nou, nee, maar want je haalt het in je studio in dit geval dan de montagekamer. Ja. En jij kijkt met jouw ervaren blik naar het materiaal om er iets mee te maken. En daar is altijd iets nieuws. Maar ja, je kunt jezelf ook niet vervangen. Dus je bent ook zelf daarin aanwezig.
Ja. Terwijl er natuurlijk in dit geval sprake is van montage, sprake is van geluid. Dus in die zin is het wel, was het een hele uitdaging en was het ook nieuw voor mij. En ik denk dat ik er daarom ook zo lang over gedaan heb. Maar toch, in feite maakt het niet zoveel uit of je, als ik bijvoorbeeld die film neem van The Runner, die man die langs de Tiber loopt en voorin zie je dat bladerdek, omdat we bovenin een toeristenbus zaten met de camera.
Ja, het is een traveling, dus we volgen echt de
De Tiber, en we zaten in
Tiber,
een bus.
Inderdaad, ja. Parallel. Ja. En aan de overkant door het gebladerte.
Ja.
Het is al herfst, maar er zijn nog wel bladeren. Het is eigenlijk de situatie waarin we nu zitten.
Zeker, zelfde tijd.
En dan zien we een hardloper. En die hardloper heeft ook een opvallend shirt aan, waardoor die afsteekt tegen de bladeren, maar ook tegen de minerale omgeving waar die loopt.
Ja. En dat was natuurlijk niet gepland. Dat zag ik eigenlijk pas naderhand. Want wat ik zo mooi vond, was eigenlijk hoe dat gebladert, hoe dat beweegt en langs je soeft en al die kleuren. Dus we hebben een aantal rondjes gemaakt en weer teruggegaan ook de volgende dag om het nog een keer te filmen. Omdat het heel erg samenhangt met het tijdstip van de dag, namelijk met het licht wat er te zien was. En je zit in een bus, dus je weet niet wanneer die stopt of wanneer die weer optrekt. En daarom was het naderhand in het materiaal heel grappig om steeds die man weer te zien. En dat je denkt, oh, daar heb je hem weer. En nou, daar, op dat moment kies je ervoor om dat dan bijna het onderwerp te laten worden.
Ja, want het versterkt ook je uitgangspunt. Want je uitgangspunt was, als ik het mag samenvatten, een soort impressionistisch beeld. Want we hebben die hele strakke structuur, die lineaire, horizontale structuur van de Tiber en de kaders.
Ja.
En dan hebben we die bomen. En die bomen die zorgen voor een licht- en kleurenspel dat helemaal in elkaar loopt, waardoor het blad, als het ware, opgaat in een zee van beeld.
Ja.
En tegelijkertijd hebben we die hele concrete figuur die aan het puffen is. Hè, die, loopt aan, die is aan het hardlopen, die spant zich in. Dus dat maakt dat contrast van het alledaagse en tegelijkertijd dat beeld waarbij je gebruik maakt van elektronica, techniek en die kleuren. En ongetwijfeld referenties naar schilderkunst, daar zijn we toch door ingevoerd. En doordat dat bij elkaar geplaatst is in één beeld, versterkt het uitgangspunt voor mij dan. Ja.
En het aspect van toeval vind ik hier heel grappig. Ja. Omdat het niet te plannen is en die man steeds terugkomt. Ja, dat is eigenlijk iets moois wat je... Ja, je kunt zeggen, je krijgt het cadeau, maar je kiest er ook voor om het uit te lichten.
Dus, ja. Want
het gaat over toeval.
Bijvoorbeeld?
Ja, heel veel.
Ja, ja.
Ja, ook omdat we terug zijn gegaan. Dus Eros, Conforti, die jongen die met ons op pad was, die moest ons steeds van het ene punt van de bus naar het beginpunt, voor ons het beginpunt brengen. Zodat we de rit nog een keer konden maken vanwege het licht. En, ja. En pas uiteindelijk in de montage ga je dan kijken, ja, waar zit het of wat heb je het of hebben we het niet of wat is het en wat kan het worden.
Wat ik heel interessant vind is dat het werk, en dan heb ik het over de 16 films, die bieden heel veel ruimte. Er zit een zekere rust in ook, dus het is niet zo dat ik in een soort hectiek word opgenomen, hoewel er heel veel gebeurt in sommige delen. Maar je hebt het in een hele korte tijd gefilmd, vind ik zelf. En hoe heb je je keuzes gemaakt? Wist jij toen je filmde al, of zijn er al veel meer andere locaties ook gefilmd, bovendien nog, die je gewoon niet hebt kunnen gebruiken uiteindelijk?
Ik denk dat ik nog aardig wat materiaal over heb. En tegelijk denk ik dat ik er wel alles uit heb gehaald wat erin zit. Bijvoorbeeld The Bride, zoals die heet, is een film van anderhalve minuut, waar je eerst zie je een meeuw bovenop een gebouw.
Dat gebouw, dat is het, voor mij is het een paleis voor Victor Emmanuel II.
Ja.
Dat is, met de rug staan we naar het forum eigenlijk.
Ja.
En de zuil van Trajanus, zo rechts een beetje van je.
Ja.
Om mensen een beetje een idee te geven. En dan kijken
de typemachine wordt het gebouw ook wel genoemd.
Ja, en links heb je Piazza Campodoglio met het mooie ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius.
Zeker.
Nou, dan hebben we een beetje een locatie. Want we zien alleen maar een heel klein stukje van die architectuur. En een vreemd soort plateau waarop een meeuw staat.
Ja. We gingen eigenlijk dat gebouw op, want daar kan iedere bezoeker kan daar op. En dat plateautje, ik weet eigenlijk nog steeds niet waar het voor dient, maar die meeuw wist wel waar het voor diende.
Ja, het ziet eruit als een soort misplaatste kaarsenstandaard.
Ja, zoiets is het. Of voor lichtjes. Of, ja, zoiets is het. En we hebben een camera aangezet en op een gegeven moment duurde het zo lang dat hij er zat, dat ik een beetje zo'n tik tegen dat metalen dingetje heb gegeven, waardoor die uiteindelijk een keer wegvloog. En toen hebben we doorgefilmd en dan kom je zo, kijk je die mail eigenlijk achterna en dan zie je zo Piazza Venezia. En je ziet gewoon om dat plein zie je allemaal witte auto's. En wat ik eigenlijk ook niet echt op dat moment heel goed heb gezien, is dat er ook een bruidje was die gefotografeerd werd. En ja, dat zit er nu helemaal in. Je ziet gewoon dat iemand, ik weet niet of het dan een fotograaf is of een assistent of haar echt toekomstige echtgenoot, die zet haar zo op een Travo-huisje. En dat hebben we dan met het geluid ook benadrukt, doordat ze dan, hoeps, en dan geeft ze echt zo'n gilletje wat je kunt horen in de film. En toen dacht ik ineens, god, we hebben het wit van de meeuw, we hebben het wit van de bruid, we hebben het wit van al die auto's die om dat plein gaan.
En van het gebouw ook,
precies,
voor de mensen die het kennen, want we zien het gebouw.
Ja, maar ook een stuk steen zie je er nog van, dus je ziet het ook in de film. Dus toen dacht ik, oké, laat ik dan dat wit eruit halen en dan noem ik het The Bride.
Ja, en dat is ook de ouverture van de tentoonstelling.
Ja, en grappig genoeg was het ook het allereerste wat we gefilmd hebben, maar dat is, ja, bijzaak natuurlijk. Maar daarmee opent het, ja.
Maar wat natuurlijk fascinerend is dat jij dat kiest. Want het is een onaanzienlijk beeld.
Ja.
We zien niet het mooie Rome. We zien gewoon een stukje vanaf een uitzichtspunt dat heel mooi is, want we zien die prachtige stad. En jij richt het op iets waar je normaal gesproken aan voorbij kijkt, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En wat ook mooi is, en zo'n meeuw heeft ook geen, en dat is misschien heel prettig voor jou, ook geen specifieke symbolische betekenis in die omgeving.
Nee, behalve dat ik wel, of tenminste, niet, dat is ook geen specifieke betekenis, maar ik heb wel gelezen in de kranten en zo dat de meeuw enorme overlast in Rome veroorzaakt en al de vuilniszakken open haalt en omdat het vuilnis zo slecht wordt opgehaald.
Ja, ja. Maar tijdens dat draaien begint er zich dan al iets te ontwikkelen waarvan je dat je iets ziet wat jullie met camera vatten, waarvan je denkt, hier zit iets in, dat kan ik doen spreken, dat kan ik eruit halen later. Of is dat iets wat later tot stand komt?
Nee, het is natuurlijk niet alleen later. Het is ook wel op het moment dat je daar aan het draaien bent, want het licht heeft zo'n enorme prominente rol. En dat hangt natuurlijk ook wel met de jaargetijden samen. Maar in veel werken komt dat licht eigenlijk terug, de werking van het licht. Bijvoorbeeld op diezelfde plek staat er aan de linkerkant van het gebouw, als je naar het gebouw kijkt waar we het net over hadden, die typemachine, zie je een godin of een engel op heel hoog staan. Een plastiek en die hebben we gefilmd.
Ja, dat is een hele ranke hoge zuil inderdaad.
Ja, een lange zuil waar aan de bovenkant een engel of een godin staat met een slang in haar handen. En wat er eigenlijk gebeurde is dat je precies dat het er ontstond een spelletje tussen de camera en tussen die engel, of tussen het licht bedoel ik eigenlijk, dat het licht piept er achteruit en het komt weer tevoorschijn en verblindt dan alles. Dus die engel die verschijnt en die verdwijnt daardoor eigenlijk. En daar zijn we ook een aantal keren naartoe teruggegaan, omdat je ook precies, dat was een half uur of zo waarin het moest gebeuren, dat probeert te vangen, dat verschijnen en verdwijnen.
Ja, en Dominique van den Boger, die de tekst heeft geschreven bij de catalogus, prachtig vormgegeven door Mevis en Van Deurzen.
Heel goed, ja, vind
die,
ik ook.
Die merkt ook op inderdaad dat op een zeker moment dat zon in tegenlicht het beeld als het ware vrijmaakt van de zuil.
Ja.
Waardoor de godin tot engel lijkt te worden inderdaad.
Ja, ja. Ja. En datzelfde is natuurlijk op een andere plek, waar ineens zo'n zwerm muggen in het zonlicht verschijnt. Wat je eigenlijk alleen maar op een camera zo vast kunt stellen. En
dan dat is een beetje aan de rand van de stad.
Ja, ja. En daar worden het van die lichtpuntjes die gewoon zo'n dansende. Ja,
ja, want bij sommige beelden, want het wordt met een lage zon aangeschenen.
Ja.
Tegen een schaduwrijke achtergrond, waardoor die muggen oplichten. Maar in sommige beelden lijken het inderdaad net lichtelementjes, alsof het digitaal toegevoegd is.
Ja, wat de lens daar eigenlijk
Dan worden het lichteenheden.
Ja, ja.
Een mooie abstrahering, om dat woord dan maar weer te gebruiken, was dat.
Ja, en doordat ik natuurlijk hier geluid, ik heb eigenlijk nooit geluid gemist, maar ik dacht bij deze werken, dacht ik, zou het toch wel een hele goede toevoeging kunnen zijn. Hebben we het geluid naar de hand, is het gemaakt. En in het geval van die muggen wil je natuurlijk dat gezoem van die muggen horen. En dat zwelt dan meer en meer aan en uiteindelijk gaat dat over in het geluid van Formule 1 racewagens. Omdat dat zit er gewoon in dat geluid en dat kun je eruit laten komen.
Ja, ja. Dat is een hele cinematografische ingreep.
Zeker.
Ja? Want en het komt in meerdere films voor in deze sequentie, deze reeks films, dat geluid heel prominent wordt gebruikt ook.
Ja, het is waarschijnlijk ook zo duidelijk omdat het speciaal is gemaakt. Dus het is niet het geluid wat er onder staat. En ook al wilde ik heel graag dat het dicht bij de werkelijkheid zou zijn, is het natuurlijk niet, want het is gemaakt.
Ja, dus ja, in heel veel klassiek Italiaanse cinema werd dat ook zo gedaan.
Zeker. Fellini liet acteurs geloof ik gewoon brabbelen en naderhand werd er pas echt de tekst voor gemaakt.
Ja, en bovendien maakte hij vaak ook gebruik van en Franse acteurs en Engelse acteurs. Ja. Visconti, Il Gatto Pardo, dat is met Burt Lancaster.
Ja, ja.
Ik denk niet dat Burt Lancaster vloeiend Italiaans sprak.
Zeker niet.
In de film doet hij dat uitstekend.
Ja.
En die Burt Lancaster, daar moest ik nog heel even aan denken. Want in die centrale film, waarvan de titel mij nu eventjes ontschiet, maar ik zoek hem nu op.
Those Days.
En dat is een film die duurt iets minder dan 10 minuten, denk ik.
14?
Oh, 14, toch
ja,
langer.
Ja.
Ja, want dat is de film die ik het meest heb gezien.
Ja.
Ik vertelde je dat ik daar was,
ja,
vorige week zondag. En ik keek de film. En je kijkt altijd iets meer dan de film, omdat het een loop is. En je stapt niet automatisch aan het begin binnen. Maar het is wel interessant dat het begin zich aandient. En dat je het ook meteen herkent. Maar dat het ook niet uitmaakt of dat het begin is of niet. En dat ik later nog terugkwam daar. En dus dat heb ik nog 2 keer gedaan. In Those Days, These Days, dat is ook een stil die eruit gehaald is. In de catalogus komt in een park een hele grote hond aansloffen.
Ja.
Dat is een wat oudere hond, denk ik al. Ik denk dat die heupdystrofie heeft. Dus hij sloft wat met zijn grote achterbenen.
Ja.
Ik zeg benen omdat het bijna een paard lijkt. En die werpt wat stof op ook. Maar dat deed me denken aan Il Gatto Pardo. Want het zou zo'n hond kunnen zijn aan de zijde van Burt Lancaster.
Ja.
Terwijl het tegelijkertijd ook opgaat in een gewoon parkgebeurtenis met honden die tegen elkaar keffen. En mensen die daar zijn. Dat zit in mijn hoofd. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat jouw manier van filmen dat kennelijk ook oproept om vrijelijk te associëren.
Ja, en je kunt er bovendien natuurlijk, Rome is bij uitstek een filmstad. Je kunt er ook niet omheen bijna dat er zoveel, dat je de hele tijd filmreferenties tegenkomt. Het toevallige was dat we op 1 zondagochtend hadden een ritje gepland met, wel echt met een precision driver en zo, die ons, waar de cameraman mee achterop ging en ik ging daar dan weer achteraan. Toen reden we per ongeluk een filmset op. En dat was een soort van hedendaagse Fellini-achtige situatie. Waar we natuurlijk met
een fontein
op een plein, periodewagens en alles helemaal in die stijl. En daar mochten we natuurlijk helemaal niet draaien. Dus draaien.
En er zaten een paar madammen die zo uit Roma's, uit Fellini's Roma zouden kunnen komen.
Zeker. En natuurlijk die cameraman die op een kraan zit, wat ook in zijn film zit.
Zeker.
Dus dat was zo toevallig. En dan kun je zeggen, oké, je neemt het juist niet of je neemt het wel.
Want dat zijn snelle beslissingen die je moet nemen.
Zeker.
Dat zijn dingen die je allemaal niet kunt voorzien.
Ja, ja. Nee, maar ik vond het te leuk om het te laten liggen.
Ja, ja. Maar dat is wel in groot contrast met hoe ik jouw werk ken. Ja, want normaal gesproken ziet iets, maar dat is hoe het overkomt. Hè?
Ja.
Dus dan zie je iets, dan denk je, dat is heel specifiek gekozen. Hè? De hoed die de vallei in wordt gezeild. Bijvoorbeeld, dat zijn van die hele specifieke omkaderingen van een stuk van de realiteit die helemaal op zichzelf komen te staan. En wat hier gebeurt in Those Days, These Days, dan doorbreek je ook iets anders wat toch een eigenschap is van je werk, een soort eenheid van plaats en tijd.
Ja.
Ook al is die illusoir, omdat je met een loop en zo, dat is. Maar het versterkt het wel, dat idee. En nu, je reist door de stad, want het is niet alleen 1 locatie, op verschillende momenten ook. Licht verandert ook. En in die zin is Those Days, These Days, in die ruime 14 minuten, heel cinematografisch.
Ja, dat klopt. Maar wat het wel weer nog steeds gemeen heeft, volgens mij, met die oude werken of met die vroegere werken, is, er is misschien daardoor een suggestie van een verhaal, maar toch komt er geen verhaal op gang. En ik denk dat dat nog steeds de overeenkomst is tussen die eerdere werken en deze werken. Daarom was het ook best moeilijk om dit ja, te maken en te monteren. Omdat je, ja, hoe monteer je het dan? Wat vertel je dan eigenlijk als je toch die momenten aan elkaar schakelt? Of hoe doe je dat dan?
Ja, ja, want dat is, want je noemde het zojuist al, het centrale werk, waarom de anderen als satellieten
omheen draaien.
Bewegen. Dus dan betekent het dus ook dat dat werk, en dat weet je al als je het aan het draaien bent kennelijk, dat datgene wat je daar aan het draaien bent, dat dat voldoende gewicht moet hebben om die positie in te kunnen nemen. Dat, het is niet zo dat alleen maar lengte dat werk tot het centrale werk maakt.
Nee, maar aanvankelijk wist ik het eigenlijk nog niet. Want ik was eigenlijk op zoek naar iets wat dan het hoofdwerk zou kunnen zijn.
Ja. En dat was een beslissing die van het filmen afhing.
Ja, en omdat we zoveel gedraaid hebben en zoveel zagen. Ja, het is gewoon een ander proces geweest. Het is gewoon een lang proces geweest waarbij je zoekt naar hoe benader je dat dan, zo'n of het centrale werk of de hoofdfilm. En wat past daarin en wat wordt dan een satelliet? En ik denk dat die aaneenrijging van al die scènes, daarvan zie je ook weer elementen terug in die kleinere, kortere films. Het licht, het water, de bewegingen.
Ja, en wat sowieso eigen is aan je werk, is dat het allerlei kleine details doet spreken altijd. En dat was nu ook zo, alleen nu kreeg het een plek in een verhalende sequentie. Want ik noem dat bewust verhalend, want dat maak ik er zelf van. Ik ga zelf dingen, omdat ik die film drie keer terug heb gezien, dus uiteindelijk misschien vier keer heb gezien, ga ik zelf gebeurtenissen lezen als teken. Die dat helemaal niet waren op het moment van filmen. En die dat misschien wel zijn gedaan te hebben aangenomen tijdens de montage voor jou, maar niet specifiek eenduidig ergens heen wijzend. Dus we zien een jogger bepaalde bewegingen maken, en die bewegingen die zou je kunnen verbinden met de beelden die je daarvoor om een atletiekbaan, dat is volgens mij vlak bij de Villa Borghese, filmt. En waardoor het goddelijke en het menselijke bijeenkomt, maar het wordt ook tegelijkertijd, ik ga niet invullen hoe, maar het wordt ook tegelijkertijd meteen gelogenstraft door gebeurtenissen die daar plaatsvinden. En dus je hebt zo'n soort wisselwerking tussen inderdaad een soort onverbiddelijke presentie, die zelfs jouw werk, ondanks het feit dat het heel vaak een soort vernaculair is, een soort alledaagsheid heeft, jouw werk ook kan hebben, omdat het die gesloten loop zijn die in zichzelf volstaan. En ja, je filmt toch die klassieke geschiedenis ook, die dat ook heeft, hè, die beelden die zo voortreffelijk zijn. En dat verbind jij met die alledaagsheid, met jouw gang door die stad ook. Want dat is het natuurlijk ook. Je neemt ons ook mee achter op de motor.
Ja,
hè, dat is dan veelal het geval geweest. Dus het heeft tegelijkertijd ook iets documentairs.
Ja, maar ik denk juist doordat wat jij net zegt, ik maak er mijn eigen verhaal van. En ik denk dat dat gebeurt doordat eigenlijk die films, dat het weer leeg wordt gemaakt. Dat je juist, dat ik het verhaal eigenlijk eruit gooi, waardoor jij ruimte hebt voor het kijken en waardoor jij je eigen verhaal ervan kan maken. En dat het bijna als een soort spiegel is, dat je zelf erin legt wat je erin wilt zien.
Ja.
Omdat er niet een opgedrongen verhaal aanwezig is.
Ja. Die film, het maken, het filmen, dat duurde, laten we zeggen, dat is binnen 3 weken gebeurd. Hè? Niet in,
ja, in totaal.
In totaal. Maar het werken aan die films, dat duurt vele malen langer.
Ja.
Hoe gaat het in zijn werk? Teken jij een soort plan uit? Of doe je dat echt met het beeld?
Met het beeld. En ik heb het ook gemonteerd samen met de cameraman. Hebben we alsmaar gezocht naar wat kan wel en wat werkt wel en wat gooi je weg en wat blijft er over. En dat is een lang proces geweest. En samen met dat, natuurlijk met het geluid wat pas naderhand is gemaakt, heeft het proces nog vele malen verlengd. Want ik was natuurlijk in 2017 al in Rome. Ja. Dus het, ja. En ook wel sowieso het avontuur wat ik ben aangegaan door het anders aan te pakken dan anders, dat heeft ook veel tijd gekost.
Ja. Hoe voelde dat? Dat je op een andere manier werkte nu?
Nou, dat geeft heel veel vrijheid. Want er komt iets bij. Er komen nieuwe mogelijkheden bij. Nieuwe avonturen. Want ik zoek natuurlijk altijd naar dat wat mij trekt. Wat mij heel erg aantrekt. En ja, op deze manier is er heel veel bijgekomen. Met het geluid en met montage. En,
ja. Ja, want je kon nu inderdaad echt de audio kon je echt componeren.
Ja.
Je wist precies waar je accenten nodig had.
Ja, heeft Frank van der Wijs is de sound designer en die heeft die klus geklaard.
Ja. Is dat gebruikelijk voor jou om met een equipe te werken?
Ik vind het heel fijn om met andere mensen te werken. Omdat doordat je er samen aan werkt en bij wijze van spreken door de misverstanden die er ook ontstaan, door de misverstanden die er zijn, kan er ook iets anders ontstaan. En ik wil heel graag iets maken, ook om zelf verrast te worden. En als ik het helemaal precies van tevoren weet, dan hoef ik het eigenlijk ook al niet meer te maken. En natuurlijk door met andere mensen en vakmensen te werken. Dat verrijkt het enorm als ik met de cameraman, als hij mij probeert uit te leggen welke lens wat voor een effect zal hebben, dan heb je het daarover. En dat zijn allemaal stapjes die leiden tot het uiteindelijke beeld. En dat is met geluid eigenlijk net zo.
En hoe lang heeft die periode geduurd totdat het samentrekken van dat materiaal tot werk?
Nou, vorig jaar had ik wel zo'n beetje alles af. Ja.
Ja. En was dat moeilijk om die nieuwe manier om te zetten in eigen werk dat jij zelf ook herkende?
Nou, daar heb ik wel natuurlijk ook aandacht aan besteed. En dat ik dacht, is het dan zo anders? Of is het misschien wel niet anders? En als je dat probeert zelf daar een beetje grip op te krijgen, denk ik, die muggen, dat is natuurlijk net zoiets als die skytypers die ik destijds heb gefilmd in New York, waar die kleine vliegtuigjes die condensstrepen produceren. Dan merk ik ik hou van concrete dingen, maar ik hou ervan om ze te abstraheren. En dat zit in deze werken nog steeds nog net zo als in die oude werken, denk ik.
Ja, ja. Ja, nou, zeker in de satellietwerken, hè, om dat zo te zeggen. Maar those days, these days, wat je daarover kan zeggen is dat daar nog steeds een enorme helderheid in zit, mm-hmm. die eigen is aan jouw werk. Ondanks het feit dat je heel veel overhoop haalt, zou je kunnen zeggen. Je toont verschillende tijden ook, letterlijk, van de stad zelf. Dat is beginnen bij een atletiekbaan. La Traviata klinkt op. En vervolgens krijgen we de stad, we reizen door de stad. We zien verschillende delen van de stad, maar ook de mensen en de interactie op verschillende momenten, dus heel traag en versneld in het verkeer. En uiteindelijk weet jij daar toch inderdaad een eenheid van te maken, een heel duidelijk, helder werk van te maken. En toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat een soort nieuw perspectief ook voor jou is. Is dat iets waarvan je denkt, dat wijst naar iets waar ik mee door kan gaan? Of denk je niet in die termen?
Jawel. Nou, ik heb vaak genoeg gezegd dat ik rugzak op heb met een gat erin. Omdat ik het gevoel heb heel vaak dat ik weer opnieuw begin.
Ja, ja.
Maar dat is misschien ook om het voor mezelf fris te houden. En proberen van vooraf aan met iets te beginnen. Aan de andere kant kun je helemaal niet ontkennen dat de ervaring die je hebt, dat die optelt en dat die dus meedoet in het volgende wat je maakt.
Ja.
Maar ik kan dat nu natuurlijk nog niet helemaal overzien.
Nee, maar vanzelfsprekend.
Ja, maar dat is wel het leuke van als je al een tijd, hele tijd dingen hebt gemaakt, dat je een beetje kunt terugkijken en ja, bepaalde aspecten ziet. Of het voorbeeld wat ik net gaf van die condensstrepen en die lichtpuntjes van die muggen. Of het toeval, waar ik ook heel erg van hou. Ik heb ooit een film gemaakt, die heet Lichter Stellen. Een jongetje die kijkt over het meer heen. En ja, we hadden nog één kans, omdat het de hele week slecht weer was geweest. En op dat moment komt er een eend in beeld. En ik wist dat het een loop moest worden. Dus je moet het begin en het einde aan elkaar plakken. Dus dan hoop je, oh, als die eend er dan maar weer uitgaat aan de andere kant.
Ja, precies,
kant.
Dat je niet denkt zo van, oh, achter me gebeurt
ja,
ook wat.
Ja, nu blijf ik, ja. Dus dat, en dat geluk hadden we dan met die take. En dan, als ik over die balustrade van die brugleuning, waar al die liefdes berichten en hartjes en namen opstaan. Als je daar over de brug naar het water kijkt en er komt ineens een eend in beeld en een vis die eruit springt. Ja, dat is ook een soort toeval waar je dan voor kiest om dat te gebruiken. Ja, dan moet ik weer aan dat oude werk denken. Dus ik denk dat er altijd wel weer elementen zijn. En dan niet zozeer letterlijk het element van een eend of zo, maar de principes, dat je het onverwachte toch een plek wil geven. Ondanks dat het behoorlijk gecontroleerd is allemaal.
Ja, wat er uit de tentoonstelling spreekt, is dat jij spreekt met beeld. En daarmee wil ik zeggen dat het... ik heb geen enkel verhaal nodig. Dus dat hele wat jij me nu vertelt, maar ook de zaalteksten, die heb ik niet gelezen, want ik heb ze niet nodig. Want je kunt dat werk op zich gewoon zo zien. Dus ik ging alleen binnen met in mijn hoofd Marijke van Warmerdam, van wie ik eerder werk heb gezien, en de titel. Then, Now and Then. En ik wist natuurlijk wel dat je in Rome had gefilmd.
Ja.
En dat hangt ook samen met jouw manier van werken. Dat jij je werk maakt vanuit het beeld. Dat klinkt misschien heel raar om dat te zeggen, maar er zijn heel veel kunstenaars die ook heel duidelijk vanuit een specifiek in tekst geformuleerd idee werken.
Ja, of een onderzoek.
En daar vervolgens los van proberen te komen.
Ja.
En ik heb niet de indruk dat het bij jou het geval is.
Nee, nou, ik neem het als een compliment, want dat is ook, denk ik, zoals ik het wil benaderen. En dat je daarmee ruimte maakt voor het kijken. En dat het is de werkelijkheid, maar het is ook een beetje, het komt ook een beetje los van de werkelijkheid. En dat geeft het net, ja, hoop ik dan, die ruimte. En doordat het niet een verhaal is van A tot Z, dat er uitgelaten wordt, denk ik dat die ruimte gemaakt wordt.
Ja. Jij bent met dat Nederlands, in het Nederlands Instituut gaan zitten. Hoe bereid je jij vervolgens voor? Ben je veel over Rome gaan lezen? Of ben je eenvoudig de Pasolini's en Fellini's weer opnieuw gaan bekijken? Mama Roma, Roma ja. Città Aperta en dergelijke. Ja, Rossellini was
ja,
dat.
Ja, nee, ik heb natuurlijk heel veel. Ik had echt een flinke stapel waar ik weer doorheen ben gegaan. En
films.
Films ja. En ook wel natuurlijk.
Nanni Moretti misschien zelfs.
Ja, zeker. Ja, geweldig. Maar ook boeken. En ik heb natuurlijk ook daar wel gepraat met kunsthistorici die daar aan het instituut verbonden zijn. Of ze me ook nog tips konden geven waar ik nou heen zou kunnen, bijvoorbeeld. Op een gegeven moment, als je dan de praktijk, in de praktijk gaat filmen, moet je het ook loslaten en dan moet je gewoon kijken wat er te zien is.
Ja, want je vertelde in het begin dat in je eerste voorstel die je schreef, was dat je wilde kijken naar de barok.
Ja.
En wat voor manier je dat terug zou kunnen vinden.
Ja.
En dan kan je zeggen, ja, allicht, want je hebt al die monumenten, maar dat is niet de manier waarop jij dat bedoelde.
Nee, het is veel meer vanuit die dynamiek die erin zit, of vanuit het leven, het soort van levensgevoel van die barok, wat je daar van weet. En dan hou je dat in je achterhoofd. Maar ja. Dan...
Waardoor je ook zou kunnen denken aan de hele klassieke cinema, hè? Symfonie einer Großstadt en
ja,
dergelijke.
Ja.
De man
ja.
met de camera
ja.
van Vertov.
Ja.
He, dus dat je een blik op een stad richt en de stad gedacht als metropool, dus inderdaad als heel druk geheel waar het individu in opgaat, als ja. het ware. We zien inderdaad een blik op het historische. Maar je hebt tegelijkertijd ook wat je zegt, je laat het al heel snel los. Maar wordt dat gemakkelijker ook omdat je de stad niet zo goed kende? Want ik heb heel veel mensen die zullen houvast hebben gezocht in bijvoorbeeld in boeken. Bijvoorbeeld heel specifiek over de Bernini's en de Borromini's. En misschien heb je dat ook wel gelezen.
Heb ik ook gedaan. En ik dacht ook even toen bij dat Forum Italico, waar met die standbeelden. Dacht ik, ja, dit is nou echt vanuit een hele andere tijd. En toen heb ik ook inderdaad gedacht, oké, maar het...
Ja, die atletiekbaan, is dat jaren 2030,
ja,
hè?
Ja, Mussolini. Ja. Maar toen dacht ik, ja, ik ben hier nu om wat ik zie. En ik wil dit is heel bijzonder en dit gaan we gewoon draaien. Dus toen heb ik ook die hele kunsthistorische periode, om daar strak mee om te gaan, heb ik helemaal overboord gegooid.
Ja, precies. Maar daarin zie je ook al dat je op hele verschillende manieren ook jouw films kunt beleven.
Ja.
En in de mate waarop je ingevoerd bent in die historie van die stad, zou je kunnen zeggen. Maar zoals ik al eerder aangaf, je hoeft ook helemaal niks te weten.
Zo is het, denk ik ook.
Waardoor de plek een filmische plek wordt. Hè? Een plek op zich.
Ja.
Zoals in jouw hele oeuvre eigenlijk het geval is. Waardoor het een ding op zich wordt. Ja, maar dat is iets wat niet zomaar tot stand komt. Hè? Dat wordt gemaakt.
Ja.
Die afzondering van die werkelijkheid.
Ja. Ja. Ja, door heel veel eruit te gooien. Heel veel weg te gooien. En andere dingen juist weer toe te laten.
Ja. Maak je wel aantekeningen, want je hebt tussen ons in ligt hier ook een soort schrift, een soort multimap. Nou, multimap, een ringband.
Kladblok.
Ja.
Ja, zeker. Ja. Ik schrijf altijd wel veel dingen op. Ik denk ook dat het altijd een combinatie is van denken en doen. Dus het doen is dan het filmen of het monteren of het dus met het materiaal. Maar je moet er natuurlijk ook steeds weer afstand van nemen en over nadenken. Wat heb ik dan eigenlijk en wat
ja,
is
maar je
het?
Hebt ook verschillende fases. Want je hebt ook de fase op voorhand.
Ja.
Je hebt nog niet gefilmd.
Het plan.
Vertrouw je je gedachten dan ook toe aan papier? Als notitie?
Ja. Dat is een fase, denk ik. Het draaien is een fase. Het monteren is een fase.
Op wat voor niveau speelt zich dat af dan? Op voorhand bijvoorbeeld. Denk je dan over de stad? Of denk je dan meer in hoeveel films je zou willen hebben? En wat voor materiaal je daaraan zou kunnen verbinden? Materiaal als in locaties bijvoorbeeld. En mogelijkheden.
Nou, wat ik zei, ik had dat plannetje natuurlijk bedacht van die barok en het toen en het nu. En ik denk heel vaak zit in mijn werk die extreme posities van hier en daar, dit en dat, of die contrasten. Dus ik denk dat het daar ook een beetje uit voortvloeide.
Ja, want eigen aan die barok is dat het nog steeds die enorme helderheid in de basis heeft van die vroege renaissance.
Ja.
Hele duidelijke lijnen, een duidelijke as. Maar dat het tegelijkertijd dat het tot leven wordt gebracht, alsof het inderdaad leeft en beweegt.
Ja.
En je zou kunnen zeggen inderdaad dat die films dat nu ook dragen. Het heeft de Van Warmerdam eenvoud, een soort helderheid. En tegelijkertijd wervelt het. Maar dat is iets wat gecreëerd wordt. En dus ik vraag me af of jij daaraan denkt als je schrijft in dat soort posities ook.
Een beetje wel, maar juist omdat je er dan nog niet bent, wordt het nog niet. Hè? Is het een plannetje? Dan is het draaien is eigenlijk het volgende stuk. En in dit geval was het natuurlijk het monteren en het geluid ook weer een aparte fase. En dan de volgende fase is het installeren op zo'n plek. En ik ben nu in Karlsruhe in het ZKM, gaat dus deze tentoonstelling open eind van de maand.
De stad waar je ook lesgeeft?
Ja, en dat is een hele andere ruimte. Dat is eigenlijk meer een kale schoenendoos. Dus daar moeten we het zo aanpakken dat het allemaal in één ruimte komt. Dus ook daar wordt het geluid speciaal voor die plek. Ik bedoel, iedere film heeft geluid, maar zoveel kanalen. En bijvoorbeeld in het landhuis in Oud-Amelisweert hebben we er heel veel uitgesloopt. Juist om te zorgen dat het niet één bonk van geluid wordt, maar dat het bijvoorbeeld net dat je het geluid in de volgende ruimte hoort, waardoor je naar die ruimte getrokken wordt. Of je hoort nog iets achter je van wat je net hebt gezien. Een klok die slaat of een vogel die wegvliegt.
Ja, dat is bijzonder geslaagd, want ik heb niet last gehad van overstemmende geluiden. Dus dat het overspoelt als het ware.
Nou, dat is leuk dat je dat zegt, want daar hebben we echt heel hard aan gewerkt. En dat moet nu in Karlsruhe ook, maar dan in één grote schoenendoos. Dus dat wordt ook een enorme uitdaging om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, want dat is heel belangrijk voor hoe het werk overkomt inderdaad.
Ja, dat het niet één bak geluid is die over je
heen. En dat zijn
allemaal
dingen die
je
vooraf niet kunt bedenken natuurlijk.
Dat gaat allemaal stap voor stap.
Ja. Maar ik vraag me toch af over dat maken van die notities en zo. Ja. Hoe was dat dan tijdens het filmen? Want dan heb je ook materiaal al en daar kan je al beginnen over na te gaan denken?
Nou, loslaten.
Bij zo'n beeld op een zuil, sorry dat ik je zo onderbreek.
Geeft
maar
niet.
Kijk, maar bij zo'n beeld op een zuil en bij de meeuw en bij een boomstam in een werveling van water die blijft hangen en tegelijkertijd in beweging blijft, waardoor het bijna ook weer zo'n teken wordt binnen het geheel. Dat is vrij helder. Daar kan het beeld en de sequentie, die kan vrijuit spreken. Daar hebben we geen notities meer voor nodig. Je kunt het wel denken, hoe dat in het netwerk een plek krijgt natuurlijk. Maar bij sequenties, zoals je hebt een motorsequentie door stad, maar ook met name een beetje door de rand van de stad, een beetje een marge, maar waarbij je nog wel aquaduct ziet en dergelijke, nog wel geschiedenis ervaart. Dat zijn zaken, films, en net als die centrale film, waarbij de betekenis toch alle kanten op kan gaan.
Ja. Nou, ik denk dat de uitdaging voor mij ook wel zat in het loslaten, omdat ik graag de controle over de dingen probeer te houden. En omdat het niet een plan van A tot Z was, wat vaak als je één film maakt en ik heb één plan en ik weet wat ik ervoor nodig heb en dat gaan we maken, dan is het duidelijk. En dan hoop je natuurlijk, wat ik net al zei, je hoopt al op een paar verrassingen. Maar hier was de verrassing veel groter, omdat het ook een groter project was en omdat ik minder... Ik was niet op die manier voorbereid.
Nee, maar daarom,
dus ik moest
daarom
heel
vraag,
veel loslaten. Ja, en precies. Dus dan denk je, oké, dit past misschien niet in dat verhaal. En toen dacht ik, kan me geen bal schelen. We gaan het gewoon draaien en dan zien we het later wel. Want het is zo bijzonder wat we hier zien.
Ja.
En dan weet de cameraman, wat ik net ook al zei, wel door de lens en door de positie het zo in beeld te brengen dat het inderdaad een beetje loszinkt van de werkelijkheid. En dat kan je dan weer versterken door de montage en door het geluid.
Ja, precies. Nee, maar daarom, want er komt er heel veel nadruk op te liggen, maar daarom vroeg ik me af inderdaad of je inderdaad ook schrijft tijdens het filmen om enige controle op dat materiaal te krijgen dat zich aan het uitdijen is dan in zo'n filmbeeld bijvoorbeeld.
Ja. Nou, in die zin is het een veel langer proces geweest dan anders. En voor mij ook wel een groot avontuur.
Ja, is het iets wat je, wat het navolgingen
ja, dat
uitnodigt
vroeg, ja, je vroeg dat al ietsje ja. eerder, maar dat kan je zo moeilijk overzien. Maar,
nou, maar het,
ik
kan
denk
zijn
wel...
toch, het kan toch zijn dat je een andere manier hebt gewerkt nu en dat je daardoor geprikkeld bent en dat er zich iets opent,
dat
waardoor,
zeker.
Waardoor je denkt, niet dat het per definitie meteen de volgende keer moet, maar dat het
weer, komt
iets,
erbij.
Weer iets is ja. waarvan je denkt van, oh, dat is inderdaad een mogelijkheid, dat zou ik inderdaad, ja. die manier van werken, die zou ik weer kunnen toepassen.
Ja, in die zin is het zeker een verrijking, iets wat erbij gekomen is.
Ja.
En wat,
ja. Ja. Wanneer kwam je in contact met Centraal Museum voor deze tentoonstelling?
Even kijken, wanneer was dat? Vorig jaar was dat ergens aan het begin van het jaar, geloof ik. Dat Bart Rutte had gehoord dat ik nieuw werk had en die belde mij op. En toen hebben we afgesproken en zijn we gaan kijken en hebben we de eerste stappen gezet. Maar toen was het allemaal al min of meer, nou, misschien niet helemaal, maar was het bijna af.
Ja, ja, het is mooi, hè, omdat het nu bijna als in een handschoen gegoten zit in dat automatisch weer.
Dat
ik weet
is heel
niet
gek,
hoe het voor
want,
jezelf is.
Ja, nou, Bart zei ook meteen, dat. Die had het meteen natuurlijk over de Caravaggisten en het licht donker. En dat speelt, dat zit natuurlijk ook heel erg in deze films.
Ja.
Maar het is ja, niet zo dat het hiervoor gemaakt is, maar het is wel heel erg op zijn plek gevallen.
Ja, je had volgens mij ook wat Caravaggio-navolgers in Utrecht, volgens mij.
Ja, de Caravaggisten, ja, die hebben ze in hun verzameling.
Inderdaad.
Dus daarom vond hij het natuurlijk ook
ja, wat mooi.
Extra ja. passen.
Prachtig.
Ja.
Then, Now and Then, tot en met 13 november te zien in Oud-Amerisch Weer. Marijke van Warmerdam, hartelijk
nou,
dank.
Dankjewel, leuk.